Chris, we zijn onderweg. Waar gaan we naartoe?
Ja, wij gaan op weg naar Edward Stolze van Being There, een reclamebureau, voor een nieuwe podcast.
Leuk. En Edward, vertel eens even.
Nou ja, dat is op zich wel een bijzonder verhaal, want ik ken hem wel en ook weer niet. Dus ik doe veel dingen voor denkproducties, die doen seminars. En Edward die denkt daar wel eens mee voor creatieve concepten.
Oké. Okay.
En een tijdje geleden was hij daar ook. En toen dacht ik wel, hey, dit is wel echt een creatieve gast. En een paar weken geleden organiseerde hij met zijn bureau ook een eventje. En dat ging over, hoe kom je nou tot goede inzichten? En dat vond ik interessant, want wij doen natuurlijk gesprekken. We hebben Ben gehad. Ja. We hebben vorige week Jelmer gehad. Dat kwam een beetje vanuit theorie, vanuit onderzoek. Maar je kan wel heel veel kennis hebben over de psychologische kant van marketing. Maar wat ga je er dan mee doen?
Ja, precies. En even voor de context, want we zitten nu in de auto.
Ja.
We rijden naar Amsterdam.
Daar zitten natuurlijk toch een beetje, ja. Ik haat het als Brabander, maar daar zitten natuurlijk toch een beetje alle topbureaus.
Ja, dit hebben we niet gezegd. Oké. Dus we gaan er nu naartoe. Ik ben heel benieuwd.
Hallo, dit is niks anders dan de leukste podcast over marketingpsychologie. En ik ben Chris Kolen en naast mij zit Judith Meinders van Outcast Media. En deze podcast is een soort mini-masterclass van ons voor jou over marketingpsychologie. En elke maand nemen wij een specifiek thema onder de loep.
Wij gaan voor je op pad om experts aan de tand te voelen en inzichten op te doen, die jou een streepje voorgeven om het beste werk te maken. Dus pak een kop koffie, laat de hond uit, rij naar je werk of zit gewoon in je badkuip. Doe wat je moet doen en luister lekker mee.
Yes, let's go!
Het gebouw van Being There heeft een megawijd uitzicht over het water. Ik mag mijn apparatuur opbouwen in een studioruimte. De ramen zijn tot op de grond en de ruimte is van beton, maar oogt vriendelijk. Het is er vol met lampen, greenscreens, dozen en stoelen. Alles past net. Edward, een goedlachse man, gekleed in een variëteit van grijs tinten, inclusief zijn haar en baard, verontschuldigt zich voor de beperkte ruimte. Ik denk dat het juist een teken is dat hier gewerkt wordt. Een ambacht wordt uitgevoerd, zoals Edward later zal zeggen. Met onze stoelen manoeuvreren we langs een gigantisch, metershoog en haarscherp portret van koningin Maxima. Iedereen zit, we kunnen beginnen.
Nou Judith, hier zitten, zijn we dan aangekomen bij Being There.
Yes.
En we zitten hier met Edward. En eigenlijk denk ik nu vooral, Edward, hoe zijn we hier beland? Ja, wij, maar jij vooral eigenlijk met dit bureau. Hoe is dit ooit begonnen allemaal?
Ja, dat is inmiddels meer dan 20 jaar geleden begonnen. En eigenlijk zonder een goede reden. Want wij werkten destijds, mijn toenmalige compagnon en ik werkte bij een grote internet start-up. In de eerste internetbubbel eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Dus op het moment dat die... We gingen van 0 naar 160 man in het eerste jaar, van 160 naar 0 in het tweede jaar.
Namen willen we horen, wat was dit?
Dat was de firma Scaramea. Dat was een internetinitiatief van Achmea. In de tijd dat de experimenteerdrang van wij moeten ook iets met die nieuwe wereld. Dus er werd een start-up uit de grond gestampt. Die kwam op en die verdween dus de opkomst en ondergang van het Keizerrijk Tigri. En toen zaten wij als een soort van tussen de dozen in de Vondelkerk. En iedereen was weg. En mijn compagnon en ik zaten nog. Toen dachten we, uit een soort recalcitrantie zeiden we van oké. Want er bleef natuurlijk niks over van onze opties. Er bleef niks over van alle beloften. Zeiden dan willen wij deze kerk huren. En toen zaten we in de Vondelkerk. En toen zeiden we, dan gaan we ook maar voor onszelf beginnen. Met z'n tweetjes. En dat was een hele grote kerk. Dus we moesten ook
heel doordacht allemaal.
Ja, heel doordacht.
Goed plan achter. Ja, mooi.
Een beetje woedend op kamers gaan wonen was het eigenlijk. En dan gaan we het zelf wel doen. En toen hebben we die hele kerk onderverhuurd aan allerlei andere kleine bedrijven. En dacht, nou ja, zijn we vanaf nu zijn we een reclamebureau. En toen hebben we...
En hoe kwam die switch dan naar reclamebureau?
Want we kwamen oorspronkelijk allebei bij een reclamebureau.
Ja.
Daar hadden we een soort afdeling met special project-achtige afdeling. Dus dacht, nou ja, daar zijn we nog zo kort pas weg. Op die naam kunnen we nog een beetje voortbouwen. Toen hebben we het eerste internationale Sinterklaascongres georganiseerd in de zomer.
Logisch.
Over de, ons te wapenen tegen de oprukkende kerstman. En dat was een soort publiciteitsstunt eigenlijk voor onszelf. En toen, zo is het een beetje begonnen.
Hier hebben we al iets interessants te pakken, Judith. Want een internationaal Sinterklaasfestival in de zomer. Dat is goed. Kijk, hier gaat mijn psychologische hart snel van kloppen. Want ik zeg altijd, dingen zijn saai, dingen zijn voorspelbaar. Mensen sukkelen al in slaap. Maar bij dit is dat al niet het geval. Vertel eens even iets meer, want ik ben hier al meteen door geïntrigeerd.
Mijn kinderen roepen tegenwoordig ook altijd om de haverklap go big or go home. Ik weet ook niet. Maar het kwam toevallig uit op de allerwarmste dag van het jaar.
Top.
Ik weet niet meer waarom. Het was een soort lang gekoesterde wens ook van mijn compagnon om. Het was een congres, dus wel allerlei sprekers die zeiden wat er toch de gevaren waren van dat de kerstman steeds populairder werd en de Sint steeds minder. En toen hadden we 160 kostuums die zijn goed te huren in de zomer, want er zijn weinig vragen naar. Dus hadden we 160 kostuums in het Hilton Hotel en hadden we 160 man verkleed als hulpsint. En de echte Sinterklaas de Sinterklaas van Den Haag was ook aanwezig, zeg maar. Die overigens met kop en schouders in de overdrachtelijke zin boven de rest uittorende. Hmm. Want wij liepen op weg naar de boot en dan ging natuurlijk een rondvaart maken. En toen stonden de kleine kinderen en die stonden al die hulpklaas zo aan te kijken. En in één keer kwam de Sint langs en die kinderen zeiden, Sinterklaas. En dat vond ik zo ongelooflijk goed. Maar goed, dus dat kreeg een hoop aandacht omdat het raar was en omdat het ook grappig was. En omdat het wel een snaar raakte, want dat was wel goed gezien. Hè. De afkalving van de Sinterklaas begon toen al, zeg maar. En kerst werd, het was toen nog wel, wij hadden toen nog wel, kregen we nog wel gelijk, zeg maar. Maar je ziet toch wel gaandeweg dat het ook wel bewaarheid is geworden. Ja. Dat de kerstman het gaat winnen, uiteindelijk.
Ja. Ja, precies. Dus daar zit een stukje creativiteit, maar strategie is daar ook onderdeel van.
En waarheid zat er ook in. Of mensen herkenden het probleem dat het in de zomer was. Dat was puur ontregelend, natuurlijk.
Ja, ik vind het wel interessant, want wij hebben als gasten hiervoor hadden we Ben, Hogeschool Leiden. Toen hadden we Jelmer vanuit het onderzoeksbureau. En met die gasten best wel veel gepraat over beïnvloeding en beeldcommunicatie en hoe werkt dat dan, et cetera. Maar je kan heel veel over die onderwerpen weten, maar dat is nog een heel ander verhaal dan het bedenken van ideeën die gebaseerd zijn op die principes. En nou weet ik dat jij laatst met Being There, jouw bureau, ook een event of een bijeenkomst hebt gedaan voor klanten en belangstellenden. Dat ging eigenlijk over inzichten. Hoe kom je vanuit een gedachtegang, Sinterklaas kalft af, naar een creatief idee?
Ja.
En ik denk dan altijd bij creatieven is dat toch veel alcohol, drugs en vrije tijd, benen op tafel. Maar het schijnt ook gewoon werk te zijn. Kan je daar iets meer over vertellen, hoe dat bij jullie gaat?
Nou, in twee stappen. Want ten eerste, om te reageren even op het laatste wat je zegt. We hadden een stagiair, die nam hier afscheid van de week. En die gaf in 48 lessen, want hij heeft hier 48 dagen stage gelopen, gaf hij zijn samenvatting. Ja, de 48 lessen van Jetro, zei hij. En een van de lessen was dat hij dit precies, wat jij zei, wat ik mij verbaasde. Dat zo'n idee bedenken, dat gewoon een kwestie is van mensen gaan samen in een kamer zitten en dan gaan ze praten, zo zei hij het, maar ik vond het ook heel aandoenlijk, net zolang tot het iets ontstaan is. En dat vond hij zo juist onmagisch, maar daardoor heel erg.
Ja.
Maar goed, de waarheid is natuurlijk van dat die inzichten, daarom hamerden we dat ook daarop in die bijeenkomst, want het is een fascinatie van ons, want wij worden natuurlijk gevoed met, zeg maar, door onze opdrachtgevers met inzichten. Hè? In de zin van de theoretische, hè, de samengebalde kennis uit onderzoek. Allerlei observaties doen we. En als we er 100 hebben, dan kunnen we daar 1 of 2 echte inzichten uit halen. En die zijn meestal, naar onze smaak natuurlijk, die geven zo weinig. Hè? Dat zijn vaak, heel vaak, dat haalt je de koekoek. Of het is heel erg wishful thinking. Hè? Van die inzichten als, ons favoriet is altijd, omdat we hem ooit echt kregen, als mensen zich op hun gemak voelen, eten ze pindasaus. Dat was een inzicht wat we dan meekregen voor de pindasaus briefing. En ik vond het heel komisch, want Ik snap wel waar het vandaan komt. Mensen zitten niet gestrest, pindasaus. Nee, dat snap ik. Maar het geeft je verder ook niks. Mm. Zeg maar. Dus, en wat je eigenlijk, wat natuurlijk wel de waarde, dat de stap naar een creatief idee is wel iets zien. Wat iemand misschien had kunnen zien, maar niet zag. En dat vind ik eigenlijk altijd de leukste definitie. Hè? Dat is, bij de firma Heineken gebruikten ze vroeger als een soort ladder waar je die dingen kon raten, hoe goed ze waren. Mm-hmm. En dan de hoogste vorm was, wauw, that's so true. En dat is in dat evenement maakten we ook de connectie met comedian. Want ik vind dat altijd meesters zijn dat, in iets zien wat jij ook had kunnen zien. Mm-hmm. Maar, en wat gewoon waar is, maar zo leuk geobserveerd of zo goed gezegd, dat het je, nou ja, dat het toch weer een nieuwe manier van kijken geeft. En dat kan dan, vind ik, een hele goede opstap zijn naar een hoe je het creatief uit, ja. Zeg maar.
Zijn dat eigenlijk een soort verbanden leggen dan ook tussen?
Ja, het is een soort van toch. Soms vind ik, heeft het een beetje het gevoel van iemand doet het licht aan ineens. En denk je, oh ja, dat is, daar zit wel iets leuks. We lieten ook allemaal voorbeelden, ook van anderen vooral ook zien hoor. Want ik vind het niet altijd leuk om met eigen veren te pronken. Maar het is soms zo dat je denkt, oh ja, dat had echt iedereen kunnen zien, maar ze zagen het niet. En zij en deze makers dan wel. Dat vind ik al de fascinatie van creativiteit. Je hebt ook van die creativiteit die zo is ongerijmd. Dus je denkt, ja, ik zag van de week een prachtig voorbeeld van, we kunnen er lang over praten, maar je moet het maar doen, van de firma Fiat. En die stoppen met grijze auto's maken. Vanaf nu maken wij geen grijze auto's meer. En je kan helemaal voorstellen dat mensen, er zijn veel grijze auto's, eigenlijk vinden we ook saai grijze mm-hmm. auto's. Ja. Maar dan vervolgens, om dan in de hoek van Go Big or Go Home, wat ze deden is een commercial waarin iemand in een grijze Fiat zit en die wordt in een heel groot bad oranje verf gedompeld, zeg maar. En heel simpel, maar heel groots, overtuigend. En daar kan je geen theorie op loslaten. En dan gaan mensen achteraf misschien wel weer betheoretiseren. Ja. Maar het was gewoon heel groots, overtuigend idee. Gedaan. Ja. Wij stoppen daadwerkelijk met grijze auto's maken. En hier deze, die worden in een bad met een kerel, zat erin. Hè, de raampjes dicht. Werd hij in een groot bad met oranje verf. En die werd ook geprezen door een van die marketinggoeroes.
Mark Ritson
ja,
was
het. Ja, Mark Ritson was het. En toen dacht ik, ja, dat is waar. En dat is omdat het... Het is ook gewoon een goed idee, maar er is ook, weet je wel, zoveel nodig om dat idee thuis te brengen, noem ik het altijd maar. En dan ergens, en dat begint wel met een hekel aan grijze auto's, of dat het iets vertegenwoordigt, dat het wel een echt inzicht, vind ik. Er zijn een heleboel mensen dol op grijze auto's, er zit ook heel veel lef.
Ja.
Maar dus de grijze auto als een soort symbool van hoe saai auto's zijn geworden, dat vind ik een prachtig.
Maar ik denk, dat vul ik dan in, ik denk dat opdrachtgevers niet zo heel goed zijn in bij een reclamebureau terechtkomen en dan eigenlijk met echt goede inzicht komen. Ik denk dus eigenlijk dat jullie en het strategische inzicht doen en dan ook nog de creatieve doorvertaling.
Ja, want je hebt hoogst dezelfde dat je het soort inzicht, want die dingen komen natuurlijk in alle soorten en maten. Het soort inzicht waarvan je zegt, hey, dat is een dat geeft een opstapje naar een idee. Dat is een soort, zeg maar, dat comedians inzicht, dat krijg je eigenlijk, is misschien maar goed ook, want het hoort zeker bij ons werk, vind ik, dat krijg je maar zelden mee, zeg maar. Het hoeft overigens niet altijd grappig te zijn, dat hebben we toen ook benadrukt, dat je hoeft niet een comedians eye te hebben om iets grappigs te bedenken, maar wel om iets te zien wat misschien nog over het hoofd gezien wordt. We hebben die sierencampagne recent gemaakt, en dat is helemaal geen, dat is niks grappigs aan, over polarisatie. Mm-hmm. En dat is een hele puzzel, want zo'n heel complex onderwerp. Maar dat was eigenlijk het bevrijdende inzicht. Was van, kijk, polarisatie vinden mensen misschien niet eens zo erg. Want ze hebben zelf ook een mening. En ze willen graag voor die mening uitkomen. En we zullen zeggen, zo komen ook in de democratie komen ook dingen tot stand. Maar we vinden het wel erg. Heel simpel inzicht, maar wel een heel vruchtbaar inzicht. Als het dichtbij komt. Als je ineens een van je beste vrienden het met jou oneens is. Maar fundamenteel oneens is over een kwestie. En als het dichtbij komt en het gaat pijn doen. Ja. En de vraag, ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen, speelt zich op. Dat vonden we, dat was zo'n inzicht. Denk, oh ja, dat komt niet uit een onderzoek. Maar je kan wel die kwelling voorstellen bij mensen. Van,
ja, dat is eigenlijk een abstract onderwerp, maar je brengt het op de persoon of dichtbij het menselijke.
Ja,
dat is
een groot maatschappelijk onderwerp. Ja. En dan vinden we het ook niet zo erg. Natuurlijk mogen mensen naar het Malieveld rijden met een tractor. Precies. Of natuurlijk mogen ze demonstreren.
Doet mij geen pijn.
Maar wanneer begint het nou pijn te doen? Dan denk ik, oh ja, het is gevoelig van, hey, nu ben ik de ander met al mijn passie voor mijn onderwerp de ander een beetje kwijt aan het raken. Nou, dus soms zijn ze gewoon heel serieus en soms kunnen ze ook heel ook gewoon grappig zijn. We hebben ooit hier een campagne gemaakt voor een pizza-merk, notabene. En dat, uiteindelijk ging dat over de onwil om te delen, zeg maar. Dat kwam gewoon, want we zaten hier na te denken. We hadden pizza's gehaald en dat is een van onze collega's wel heel snel met de puntjes. Tot irritatie letterlijk van de anderen, zeg maar. Maar echt, wat ben jij aan het doen? En toen dat kwam, was eigenlijk, oh ja, zo gaat dat eigenlijk. Sommige mensen, als ze iets heel erg lekker, worden ze echt onhebbelijk, zeg maar. Nou ja, zo, dat zijn natuurlijk heel simpele inzichten, maar dat zijn wel de inzichten waar je iets leuks mee kan doen. En is wat anders dan gestolde informatie uit onderzoek. En daarom zijn het ook een beetje twee soms verschillende begrippen.
Ja.
En natuurlijk is dat allemaal bruikbare informatie, maar ik vind dat niet echte inzichten vaak. Van nee. Je zegt, wauw, nou, you struck me met een inzicht uit onderzoek. En dan niks ten nadele van onderzoek, maar dat heb je maar weinig. Je echt denkt, omdat het onderzoek voor heel veel mensen, hè, het wordt heel afgewogen, en je krijgt een statistisch gevoel. Dat kan zelden iets zijn waarvan je zegt, wow, dat had ik niet voor kunnen stellen.
Ja, maar dat inzicht is nog niet iets bruikbaars, dus dat moet nog een vertaalslag.
Daar moet nog iets mee gebeuren, zeg maar. Het zijn vaak van die inzichten ook, ja, als mensen aan het eind van de dag, ze hebben hard gewerkt, ze komen laat thuis, hebben ze weinig zin om te koken. Dus dan is onze gemaksmaaltijd bijvoorbeeld, maar dat is niet echt een inzicht.
Nou, shit, Sherlock.
Ja. Maar toch krijg je dat vaak, want je gaat onderzoeken en je ziet, nou, de oorzaken liggen dan toch in het. Nou, dus je krijgt het allemaal bevestigd en ik vind de sport, zeg maar, om die opstapjes toch te vinden waarin je denkt, hé, dat heb jij goed gezien, ik had het kunnen zien, maar ik zag het niet. Ja. Dat is voor mijn fascinatie.
Hebben jullie daar een soort formule voor? Of heb je een soort tips, zeg maar, als iemand dit nu zit te luisteren, die denkt, goh, hoe zou ik dat zou kunnen aanpakken?
Nou, we hadden aangegeven op dat evenement, lieten we de jongens van Boom Chicago, gaven daar ook tips voor, zoals zij werken. Wij werken daar niet zo methodisch in, behalve, ik vind altijd tot het bot toe kritisch blijven, totdat je denkt, hey, inderdaad, zo had ik het nog niet bekeken. Want wij trappen natuurlijk ook eerst alle open deuren
ja, die
in,
moet je eerst voorbij.
Dat je helemaal
precies.
Moe wordt van jezelf.
Ja.
En helemaal, ik had het ongelooflijk last van een soort ontmaskeringssyndroom. Als je dan weer zo aan zoiets begint, denk je, dat slaat ook nergens. Wat een treurnis. Wat wij hier, totdat je lang genoeg hebt doorgegraven. Dus ik vind, er is geen methode voor ons.
Ik las laatst een fragment van Ed Sheeran, de muzikant. En die noemde het cleaning the hose. Dus hij zei eigenlijk, als je water oppompt, dan is het eerst een beetje troebel en bruin. En dat moet er eerst allemaal uit. Dat zijn eigenlijk alle cliché-ideeën die iedereen al bedacht heeft, et cetera. En als je dan maar lang genoeg door blijft gaan, gecombineerd met een beetje talent, want dat helpt natuurlijk wel, dan kom je op een gegeven moment bij de nieuwe crystal clear ideas. Dat vond ik wel mooi.
Dat vind ik ook mooi. En het is altijd, en de sport is natuurlijk, omdat, zeg maar, ergens twee keer in je carrière iets te vinden wat dat tegenspreekt, waardoor je het in één keer goed had. Mensen zeggen vaak, nou, je eerste idee is vaak het beste.
Ja, ja, ja.
Het tegendeel is natuurlijk waar. Tenminste, vind ik altijd voor de meeste mensen. Maar ook omdat je het vroeg naar het oorsprong van dit bureau. Onze allereerste opdracht ooit was ook de enige die in 8 minuten gekraakt was. Daarna is dat nooit meer gelukt.
Toen dacht je, ik ga veel geld verdienen met dit bureau. 8 minuten.
8 minuten
prima,
elke opdracht.
Factureer ik gewoon 10.000, maar 8 minuten werk.
Wel een efficiënt team. Maar dat is nooit meer gelukt.
Wat was dat?
Dat was de toen dat was in de tijd van het koninklijke huwelijk. Tussen 2 februari 2002. Willem-Alexander en Maxima. En toen was de firma Unox, die wilde graag iets doen rond dat toch oranje fenomeen. En die belde op, die zei, kun je daar iets voor bedenken? En wij zaten in een Centerparks huisje, omdat we net nieuw waren, hadden we ons eerste hei-weekend als het ware. Gaan nadenken.
Serieus bedrijf.
Serieus bedrijf, dus we gaan nadenken over de toekomst. En toen werd ik gebeld en met de vraag, kun je daar iets voor bedenken? En ik denk dat mijn compagnon toen zei, oh ja. Dan, want het was natuurlijk op de Dam. En, zei die men, en dan maken we een slaapzak voor de damslapers. Mensen gaan natuurlijk 's nachts al voor de hekken liggen. En dan maken we een hermelijnen mantel van. Dus die is zowel mantel als slaapzak. 'S nachts slapen, overdag met die mantel opstaan voor het koninkhuwelijk. Gelijk.
Ja.
Zo in één keer. Nou, wij terugbellen. Dom, denk ik. Je moet niet snel.
Waar daar gewoon overheen laten gaan.
En het was gelijk, ja, geniaal idee. En toen hebben we het ook gedaan. En dat was ook ongelooflijk leuke activiteit met veel. Maar dat kwam zo alsof het een soort van als een echte ingeving. Ja. Terwijl het best ook een goed inzicht is, vind ik. Want zo'n huwelijk is voor heel veel mensen heel lang staan. Voor een balkonscène van 5 minuten, ik weet niet wat het is. En dat is best wel treurig eigenlijk. Want dat was daadwerkelijk, 's nachts om 5, 6 uur komen de eerste mensen daar om voor aan die hekken te staan. op de Dam. Waar ze dus bleven slaan. Alles deugde er ook aan, ja, eigenlijk.
Ja, precies.
Dat vind ik dan,
daar zit ook weer dat menselijke in dan, hè? Ja. Wat je ook zegt bij die sierencampagne. Dus dat je wel misschien heel erg op zoek bent naar die verhouding tot wat die mens drijft.
Ja, we hebben een slechte slogan, of een moeilijke slogan. We zeggen dat People Your Brand is onze nieuwste slogan. Maar dat komt wel voort uit die gedachte, zeg maar, dat het... Wij vinden het in ieder geval leuk, want je kan ook zeggen, sommige mensen kunnen waanzinnig mooi over producten praten. Maar we vinden het leuk om te kijken, wat kan je nou over mensen zeggen? Of over, dus, of het nou inderdaad over polarisatie gaat, over of de onhebbelijkheid van een pizzapunt stelen. Of de ongelooflijke, dat vond ik ook nog een leuk inzicht, zeg maar, rond die... De nieuwjaarsduik die er 2 jaar niet door kon gaan, zeg maar. Dat we
want de nieuwjaarsduik is ook bedacht door jullie.
Ja, dat is die is dan weer minder gepolijst. Dat is, daar heb ik veel credit voor gekregen in mijn leven. En dan heb ik ook altijd gezegd dat ik dat niet zo terecht vond. Het is een heel leuk evenement hoor. Maar de vraag was ooit, de firma Unox stond op de Elfstedentocht mutsen uit te delen in 1997. Ja. En die Unox mutsen waren toen nieuw, hè? Dat wij niet bedacht, maar iemand anders. Dus een groot succes. En dat smaakt naar meer. Kunnen we niet wat meer van dat soort evenementen doen?
Mm-hmm.
En toen hebben we een lijstje gemaakt van een paar evenementen waar je aan zou kunnen denken. Toen koos men de nieuwjaarsduik en toen is dat zo gekomen. Dus
het komt van jouw lijstje af. Dus je moet het niet groter maken, maar ook niet kleiner.
Het is wat het is. Ja. Door de jaren heen was het wel leuk om daar steeds natuurlijk te denken vanuit de... En dat zijn wel iedere keer leuke inzichten, vind ik. Van hoe je dat iedere keer weer opnieuw groot kan maken. Want we zijn van 1 naar 4 naar 60 duiken gegaan. En we zijn dus ook in het jaar dat het niet kon, zeiden we, dat is het allerergste misschien. Want dat we dit rotte jaar niet af kunnen sluiten, zoals gewoonlijk. En het nieuwe jaar in Gunlijm, toen hebben we de nieuwjaarsduik uit blik gedacht. En hebben we meer aandacht dan alle nieuwjaarsduiken daarvoor voor gekregen. Omdat het voelde zo, ik vond het ook lief, zeg maar. Dat is alsof dat het allerergste was van het hele jaar. Ja. Maar dan kunnen we ook niet nieuwjaars duiken. Dat is toch het. Dus nu krijgt iedereen hem thuis. Dus een mooie uitblik mag je mee.
Sympathiek.
Ja, maar ook weer een briljant idee. Unox, weet je, soep uitblik. Het klopt allemaal. Dit is ook weer zo'n voorbeeld van, ik had het kunnen bedenken, maar ik heb het dan even niet gedaan.
Nee, precies.
En dat zijn dan toch wel vaak goede ideeën.
Nou, vaak denk je soms, ook wel, het is misschien te... voor de hand liggend. Dat had ik zelf bij dat blikje. Ik was daarbij, maar ik heb het niet zelf bedacht. Dacht, ja, dat kan. He, zo'n... En soms is het, dan lijkt het, omdat het zo voor de hand liggend lijkt. Als je,
is het dan toch heel verrassing dat bedenkt, het...
Wat dat vind ik dan ook nog wel even interessant. Want dus je een opdrachtgever die komt... Inzichten zijn dan vaak een beetje dun. Dan ga je met elkaar zitten. En dan komen er ideeën. En soms weet je misschien, ja, dit is het. Soms heb je misschien een lijstje. Soms kom je met een briljant idee en zegt de klant nee. Kan je daar iets over vertellen hoe dat gaat?
Nou, je hebt natuurlijk lang niet altijd, wij niet of ik niet, in ieder geval echt een briljant idee. En dat is de moeilijke. Kijk, als het echt klopt, hè, zoals deze voorbeeldjes die we natuurlijk makkelijk te uitpakken, waar het allemaal in elkaar klikt, maar je voelt dat het zo robuust als maar kan. Daar kan je ook niet zeggen, doe het in een zakje in plaats van een blikje. Doe het niet op de andere dag.
Dit is het.
Maar net zo vaak, of veel vaker helaas, heb je iets en denk je, ja, dat zou kunnen. Dat is misschien een leuke manier van het zeggen. Of het is maar het is niet zo hermetisch of zo. Het is niet zo dat er niks aan... dat er geen woordje bij of af kan. En dat is veel moeilijker, zeg maar. Dan kan het ook een soort ambachtelijk goed zijn, vind ik. Hè. Dat kan... mooi gezegd of goed geschreven, maar het heeft niet het gevoel van iemand doet het licht aan hier en het is en je kan niet meer terug. Zowat, heb je ook niet zo vaak, vind ik, dat het zo goed klopt en dan voel je het wel, vind ik. Dan is het zo, dan voel je ook als je het moet gaan presenteren, dit is leuk om te gaan vertellen. En dat soms zit hele simpele dingen, hoor. Het is allemaal helemaal niet wat allemaal aan de lopende band briljant, maar iets simpels kan ook goed kloppen. Gewoon. Ja. Dus je denkt, dat is in ieder geval helder.
Het is niet een kwestie van smaak in principe. Als je denkt aan creativiteit, het moet eigenlijk kloppen. En dan kan je misschien nog twisten over een kleur. Of hoe kijk je daar tegenaan?
Dat denk ik. Waar de smaak Kijk, hoe groot je kan en durft en mag maken, dat is vaak zo. Het is wel het, is het basisidee, dat is dan één, maar het soort gevoel dat het er helemaal mag zijn of zo. Hè? Dat het, dat het groot, dat is denk ik een, dat is ook wel weer smaak of zo, denk ik.
Ja,
hè?
Dan, ja precies. Ja. Dus dat het toch ineens, heb je dat wel eens gehad, dat je dat dan presenteert en dat je dan voelt van, oh, dat valt toch niet zo lekker? Of,
Ja. Ja. En dan soms denk je ook achteraf, het was ook misschien... wij geven zelf, voor onszelf altijd als voorbeeld. We moesten ooit voor de firma Knor. Die had een drankje met maar ook groente en fruit was dat. En,
oh ja.
En dan hadden wij dan, en dat vonden we zelf ongelooflijk grappig, hadden we twee radiopresentatoren, ik weet niet hoe ze dan heten, Jan en Clarence of zo, twee hele verschillende types met de radio, geen groente, geen fruit. Het radiostation waar het woord groente en het woord fruit niet mocht gebruiken. Nou, wij vonden dat geweldig. We zagen het helemaal voor als een soort podcast avant la lettre, zeg maar. Nou, er werd echt aangekeken, natuurlijk zou je zeggen. Weet je wel, wat hebben jullie zitten roken? Ja, die mensen dachten misschien... En dan dachten we achteraf, hebben we, en nu weten we het eigenlijk nog steeds niet zeker, want we het voorbeeld zo vaak gebruiken in ons hoofd, is het nog steeds mythische proporties aan, maar het sloeg, denk ik. Misschien kun je wel zeggen, dat sloeg nergens op. En soms word je ook ongelooflijk slecht begrepen. Heb ik ook wel geleerd, dat je... Soms reageren mensen enthousiast op je idee, maar moet je eigenlijk een soort controlevraag stellen van wat denk je eigenlijk, wat heb je zojuist aangeschaft? Hè? Want, want wij hadden ooit een ongelooflijk leuke campagne voor een product, wat je met een soort vitamineachtig product, wat je iedere dag zou moeten nemen, zeg maar. En dan hadden we, dat ging over de discipline hebben om, dus hadden we als campagne, spam jezelf. Dus je zegt, je ging een soort contract aan, en dan kon je in twee of drie niveaus kon je zelf spammen. Want zeg, dat is vervelend, hè, maar dat is wel, dat ontkom je niet aan.
De triggers programmeer je in. Ja. Mm-hmm.
Dus je komt bijvoorbeeld in het zwaarste niveau, werd je ook 's nachts gebeld. En weet je wel, en zelfs 1 op de 100 deelnemers zou dan aangebeld worden in het midden van de nacht, omdat iemand even kwam vragen of wie wel. Nou, dus dat was ongeveer ongelooflijk grappig idee. Het was ook in de tijd van dat spammen dat je opkwam. Dus dat was echt een soort leuke manier om jezelf te irriteren met een goed voornemen. Hartstikke leuk. Dus wij juichen terug, zeggen, dit wordt echt iets heel leuks. Vind ik een ongelooflijk goed idee. En dus gingen de uitwerking. Echt dat je dan die mails zou krijgen, heel leuk. Ja, dat spammen, dat hoeft er van ons wat dat betreft niet in. Maar dat je die mails krijgt, dat je eraan herinnerd wordt, dat vinden we heel erg leuk. Waardoor een soort nieuwsbriefje eigenlijk werd. Van een, laten we om de week mensen een nieuwsbrief sturen van weet je nog. Ongelooflijk. Maar toen leerden we daarvan van, hé, wacht even, we hebben gewoon, iets anders zitten luisteren eigenlijk.
Ja.
Want dat zat er ook in, dat je kon ook kiezen voor jezelf en dat je af en toe een mailtje kreeg, maar dat was natuurlijk beslist niet.
Ja. Nee. Dus hoe wordt het ontvangen?
Je moet altijd, zit je nou naar hetzelfde idee te luisteren? Ja. Of zit het in je hoofd, gebeurt er in je hoofd al veel meer dan dat het...
Interessant. Ik wil nog heel even terug naar People Your Brand. Ik vind hem wel moeilijk namelijk. En je legt hem net al wel een beetje uit. Maar ik wil er toch nog even meer over weten.
Nou, ik vind hem ook moeilijk. Kijk, wij vielen helemaal voor het idee. Kijk, wat we ermee uit willen drukken is, zeg maar, je doelgroep is belangrijker dan je product. En de mensen reageren meer op, of nou communicatie, advertising, wat het ook is, die over mensen gaat. Die weliswaar dat product gebruiken of herkennen of niet. Ja. Maar dat het over mensen gaat. En heel veel reclame gaat over producten.
Ja.
Eigenlijk primair. Dan hebben we een voordeel bedacht naar het product. Dat gaan we dan mooi uitvergroten. Heel klassiek. Wij vinden het eigenlijk leuk. En alles wat we doen, en zeker als het wat activerender wordt, je doelgroep is belangrijker dan je product of je merk. Nou, dat vind ik leuk, want dat mensen vinden dat niet. Die vinden hun product en merk natuurlijk heel belangrijk, maar zeggen nee. Het leuke is, jij werkt voor de allerleukste mensen van de wereld, jouw doelgroep. Want er is iets leuks aan die mensen te vinden, zeg maar. Dat zijn de inzichten waar we het net over hebben, wat zo uniek is. Dat heb jij maar mooi. Want jij doet pizza's, of jij doet juwelen, of jij doet verzekeringen. Oh, bof jij even. Dat gevoel. En toen riep iemand op een gegeven moment, people, your brand. Je moet eigenlijk je merk verrijken met je doelgroep.
Ja.
En dat klonk heel lekker, even je brand met de people en zo. Ja. Dus dat werd meteen tot een soort slogan verheven. En nu nog steeds vragen we ons af, moet daar niet eens een stukje theorie onder om het nou echt heel helder uit te leggen. Maar wat de intentie in ieder geval is zeker dat we zeggen van, Het begint allemaal met je doelgroep tot onderwerp. Tot de held van je verhaal verheffen. En niet je product tot de held van je verhaal.
Ik ga je wel van aan. Maar dan gebruik ik jou meteen ook even om een idee. Heen en weer. Want het past namelijk heel goed bij, eigenlijk bij deze podcast. Hè? Want we kijken eigenlijk naar de psychologische kant van marketing. En het idee wat daarachter ligt is eigenlijk, laten we eens vanuit de invalshoek van waar gaan mensen van aan, in plaats van die campagnes en die producten. Dus eigenlijk zit helemaal in diezelfde lijn. En dit idee wat jullie People Your Brand noemen, is eigenlijk een soort paradox. Hè? Hey, beste marketeer, laat dat product maar even thuis. We gaan eerst even kijken naar bij jouw doelgroep. En ik denk dus dat er zo in commercie, in marketing, in reclame eigenlijk heel veel van dat soort paradoxen zitten. Hè? Dus als je Stephen Covey, die zei al, eerst begrijpen, dan begrepen worden. Cialdini heeft het over wederkerigheid. Je moet eerst iets geven voordat je iets kan vragen. En ik denk dus dat daar hele universele waarheden onder zitten. Dat je dus paradoxaal moet denken. Als je iets wil krijgen, moet je eerst iets geven. Mm-hmm. Als je iets wil promoten, dan gaat het niet over jou, maar het gaat over de ander.
Ja. Ja, dat vergeten. Yeah.
People Your Brand, Being There, Edward Stolze. Voor al uw campagnes, breng hem euro's en geld en dingen.
Maar ik geloof daar inderdaad. Wij zeggen het wel nog simpeler. Wat vinden wij nou als mensen leuk van oudsher om naar te kijken? Of waar worden we door geraakt? Of wanneer identificeren we ons? Dat is toch als we naar verhalen van over mensen kijken, of dieren, maar dat is dan omdat het als fabeltjes zijn. Je moet wel een heel bijzonder je moet zelfs een heel bijzonder product hebben willen, wil dat in zichzelf een verhaal voor mensen opleveren. Dus het is ook boerenklompen waar dat je als je mensen wil boeien, dan moet het toch over mensen gaan.
Ik weet niet of dat daar een universeel antwoord is, maar waarom is dat eigenlijk? Misschien gaan we nou een hele filosofische afslag. Waarom houden mensen van verhalen over andere mensen?
Ik denk niet dat het eenduidig is. Ik wou zeggen, instinctief is een soort identificatie. Soms is het juist. Alain de Botton heeft een leuk boekje over het nieuws. Dat heeft parallellen hiermee. En dan gaat het over waarom. Dan verklaart hij waarom alle soorten nieuws, hoe je daartoe kan verhouden. En een van die dingen is de roddel. Waarom de roddelnieuws zo ongelooflijk populair is, zeg maar. En dat is omdat we steeds onze eigen levens, onze eigen normen kunnen we spiegelen tot mensen die alles uitvergroten. Die veel vaker echt scheiden dan wij, of veel rijker zijn, of veel meer geld verloren hebben in een korte tijd. Ja. En al onze dingen die wij meemaken, maal 10. En dat kunnen we daardoor goed, dan kunnen we onze eigen plek weer een beetje vinden.
Het relateren en het verhouden tot de groepen.
We zijn eigenlijk de hele tijd aan het leren. Hoe moeten we het leven leven? Ja. Om maar even filosofisch uit te drukken. En dan kan zelfs reclame daarbij helpen.
Ja, dat is, ik weet niet of het tegenwoordig nog zo werkt. Kijk, vroeger dacht ik natuurlijk, daar hoort dan, omdat dat ook je relateren tot bepaalde producten. Zeg, als ik bij dit soort mensen wil horen, dan wil ik ook bij dit soort producten horen. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog zo werkt. Ik denk het eigenlijk niet, zeg maar.
Waarom niet?
Ja,
nou, omdat ik de helderheid van
van die groepen.
Weet je wel, mag ik in je koelkast kijken, dan weet ik wie je bent. Dat zou ik betwisten. Mm. Als ik gewoon in mijn eigen, zeg maar, mijn eigen bubbel kijk, dat er dan zijn mensen die wel naar de Lidl gaan en mensen die dat niet doen, zoals ik, zeg maar. Mm. Dat heel fundamentalistisch dan wordt, denk ik, dat zo zijn er 1000 voorbeelden. Dat zit geen duidelijk consumptiepatroon.
Nee, het is moeilijk om op het niveau van product en merken dat die koppeling. Maar er zijn natuurlijk nog steeds wel bepaald type mensen waar jij een instant connectie mee voelt.
Leefstijlen eigenlijk.
Leefstijlen, ja.
Maar dus identificatie is er één, maar het is ook, ik denk dat er ook andere vormen tussen bewalging of juist heel erg aantrekkelijk vonden. Dat is misschien geen identificatie, maar het zijn ook. Dus ik denk dat wij gewoon graag naar mensen kijken en verhalen over mensen, maar dat het allemaal verschillende redenen zijn. En soms zou wel zo knap willen zijn en soms is het wel een. Ik ben blij dat ik niet dat leven. Er zijn allerlei manieren. En dat is denk ik de worsteling ook een beetje in wat dan, als we het met de reclame doen. En daarom klagen mensen tegenwoordig. En misschien ook wat terecht dat er veel minder te lachen valt. Veel minder luchtigheid en humor in reclame is. Omdat we Ik weet niet hoe het nou zo gekomen is, maar wat bijvoorbeeld. Kijk, wat lach is, is onaantrekkelijke mensen waar gekke dingen mee gebeuren, bijvoorbeeld. Hè? Maar we willen veel minder negativiteit. Veel meer mensen zoals je, waar je aan op kan denken. Veel meer aspiratie, bijvoorbeeld. En dus al met al komt er steeds minder hè, extreme karikaturen. Waardoor. We het gevoel wel eens een beetje hebben dat we dingen door de windtunnel trekken zijn. Omdat we geen extremen meer of zo willen zien. Ik kan niet staven, maar dat gevoel, dat ik onderschrijf het wel. Dat je zegt, dat echte een beetje dikke grappen maken. Komt altijd ermee. Er komt karikaturalisatie bij kijken.
Dat mag misschien soms niet meer.
We willen het niet. Of we zijn anders gaan denken. We hebben natuurlijk zeker in de marketing zo'n golf van. Van betekenisvolheid gehad. Hè? Van dat merken ook zeggen. Nee, we moeten niet. We willen ook in deze
purpose.
Wereld purpose hebben.
Mm-hmm.
En dat is ongelooflijk aangeslagen. En ik ben er ook helemaal niet tegen. Want ik denk dat er ook heel veel leuke mooie dingen zijn voortgekomen. Maar er is ook heel veel net niet purposes zijn er uitgekomen. Met heel erg net niet communicatie. Ik weet niet of. Of het op zijn retour is, nu komen natuurlijk allerlei boeken als over het post-purpose tijdperk. Ben ik dan wel voor.
Ja, dat is de golf. Ja, ben ik wel
voor.
Ja.
Sowieso ben ik voor elke golf. Want dan kunnen we iedere keer weer even opnieuw gaan kijken. Wat zijn we ook alweer aan het doen? Want het is.
Want hebben jullie nog een soort voorliefde voor bepaalde uitingen, zeg maar? Zeggen jullie eigenlijk, in de basis doen wij even liever niet een gewoon 30 seconden tv. We doen graag evenementen. Of zeg je gewoon nee.
Nou, ik vind dat we dat niet moeten hebben. Maar ieder individueel, iemand hier kan dat wel hebben, zeg maar. En dus ook gewoon, omdat ik ook geloof dat het een ambacht is. Dus als je makkelijker in film denkt, dat is eigenlijk heel logisch. Het is best wel gek. Kijk, als bureau vind ik dat we over de hele. Dus we doen ook allerlei. We doen evenementen voor 2500 stewardessen. En we maken filmpjes van 15 seconden over een frisdrankje. Dus we doen het allemaal. Maar het is niet per se dat dezelfde mensen diezelfde taal spreken. Want het is best wel gek dat je zo universeel.
Ja,
als je in de kunst zou kijken, zou het heel gek zijn. Dat mensen zich zo op zoveel disciplines kunnen uiten.
Ja,
dus iedereen heeft wel zijn eigen. Waar die zich het sterkst in voelt, zeg maar. Maar dat moet je niet altijd doen, want dat is dan kan je niet waarmaken dat je de beste oplossing voor een probleem zoekt. Dus het is de kunst van een bureau, dus op een ander niveau, maar van een bureau vind ik dat je moet proberen die casting zo te houden, dat je met droge ogen kan beloven dat je echt op zoek gaat naar de beste oplossing in plaats van
de
dat je zeg maar zijn goed in
aan het idee en dat
maar goed met alle kanttekeningen die ik daarbij maak want sommige mensen en dat is ook snap ik ook als je heel goed bent in film denken dan is dat ook dan maak jij je beste oplossing in een film dus er zit veel meer ambacht ook in vind ik dan alleen maar dat geniale idee.
Hoe noemde jij nou in het begin, had jij het over de definitie van een inzicht?
Ja, in mijn idee is dat, wow, that's so true, zeg maar. Dus iets te zien, wat iedereen had kunnen zien, maar niet zo zag, zeg maar. En wat ik dus heel terugvind in comedians, en we gaan ook een aflevering al doen met misschien met kunstenaars, met filosofen. Hè, dus de mensen die professioneel kijken naar de mensheid en daar iets nieuws uit moeten halen, vind ik inspirerend, zeg maar. En dat vind ik dat wij ook zouden moeten doen. Dus. Maar ik vond die simpele respons van, wauw, dit is zo true, want dat is waar. Eigenlijk, maar ik zag het zelf niet, vind ik een heel prettige maatstaf. Of dat je lukt, zeg maar. Ja. En als je met die maatstaf, als je die er langs alle inzichten waar die je gepresenteerd krijgt, denk je, nou, dus, dat is maar heel af en toe, heeft het dat niveau eigenlijk.
Dat is wel leuk dat je meet ook aan inderdaad kunstenaars, creatieve cabaretiers.
Anders
omdat
kijken.
De reclame wordt soms ook, doordat ze het creatieve doelgroepen ook wel eens een beetje iets vies gezien. Of,
we zijn een lagere vorm, zei ik altijd. Een lagere levensvorm dan deze. En dat komt omdat wij vragen beantwoorden en geen autonome
kunstenaars zijn.
Nee, dat je krijgt een kader, maar dat maakt het juist, denk ik.
Wij krijgen een kader wat het heel erg beperkt, waardoor we ook een ongelooflijke hoeveelheid troep uitstoten natuurlijk. En soms iets heel leuks weten te vinden.
Ja.
Dat is wel,
Als afsluitende vraag zit ik nog even te denken. Want wij, onze luisteraars, daar zijn wij fan van. Hè? Die willen wij servicen. Dat zijn natuurlijk ook mensen die willen van alles. En die zeggen dan, mijn product, mijn dienst is helemaal fantastisch. En dan denken ze ook, als ik dat ga vertellen, luistert er niemand. Dus die zullen ook wel eens met een creatief gaan sparren. Wat zou je die mensen eigenlijk willen meegeven? Dus voordat je naar een reclamebureau stapt of met een creatief gaat praten, hoe kun je nou eigenlijk zorgen dat een reclamemaker of creatief optimaal geserviced wordt om zijn of haar werk te kunnen doen? Dat is gewoon een makkelijke vraag.
Ja, is makkelijk vraag. Ik denk dat je...
Wat de
kunst is om benieuwd te zijn, met alle overtreffende, echt benieuwd te zijn in hoe diegene kijkt. En de wederzijds zeg ik altijd bij, want ik zeg hier al tegen de mensen, wees nou eens echt benieuwd in wat mensen die producten ontwikkeld hebben. Maar voor een klant zou ik zeggen, als je nou eens echt benieuwd bent, dus niet in je achterhoofd, want je hebt allerlei lijstjes waar je aan moet voldoen en vragen die vanuit sales of vanuit... Er zijn allerlei lijstjes en dat heb je ook. Die heb je allemaal mee te maken. Maar als je nou eens dat allemaal weet uit te stellen en echt benieuwd bent wat iemand... Hoeft niet eens een reclame krijgen, het kan iedereen zijn, zeg maar. Maar echt benieuwd zijn wat die bedenkt of zegt of vraagt, zeg maar. Dat is denk ik de allerbelangrijkste. En dat heb ik heel vaak niet, gek genoeg. Dan denk ik, ik heb het gevoel dat ik... Ik noem dat altijd de getallen onder de 100 briefing. Ze weten het al. He, ze zeggen eigenlijk hier de getallen onder de 100 en dan zeg ik 64. Zeg ze,
Nee.
Dat was het niet. En dat voelt niet als een soort... Maar dat is wel vaak het geval.
Geen open houding. Dus
nee, dat is niet benieuwd zijn. Waar die zeggen, ik wil eigenlijk, heb ik al een beetje een beeld. Ja. Het is mijn vader die ook de schilderij maken, die was een orchidee kweken. En die had echt een heel groot liefhebber van die orchideeën. En zoveel, dus op een gegeven dacht ik ga er een, mijn favoriete soort en kleur ga ik laten vereeuwigen door een kunstschilder. Dat was een enorme deceptie, want hij had natuurlijk helemaal in zijn hoofd, als liefhebber van hoe dat zou worden. Het was ook niet veel, maar dat is denk ik een vaag geval. Als je dat helemaal in je hoofd hebt, dan ben je klaar om een teleurstelling te
ontvangen.
Dan wil ik eigenlijk gewoon afsluiten met, laat je innerlijke orchidee los. He, dat je gewoon eigenlijk denkt, ja, ik ben gewoon benieuwd.
Ja,
precies.
Ik vond het heel leuk. Tijd vliegt altijd voorbij.
Precies.
Inzichten, benieuwd zijn. Edward Stolsen, Being There, Amsterdam, Judith en Christ. Als je nou, beste luisteraar, dacht, nou, ik vond het ook een leuk gesprek. Wij vinden dat het leuk om te horen, dus dan mag je gewoon mailen. Christ@chriskolen.nl, Judith@outcastmedia. Kan je ook meteen even studio huren in een bos. Als je nou denkt, ik heb nog een ton, 2 ton, 1 miljoen liggen en ik ben wel benieuwd wat Edward daarmee zou willen doen, dan kan je Edward gewoon mailen. Even googlen op Being There en dan komt het allemaal goed. Bedankt dat je tot nu toe hebt geluisterd en graag tot de volgende keer. Edward, bedankt. Doei.
Graag gedaan.
Dit was de leukste podcast over marketingpsychologie. Mijn naam is Chris Kolen en ik maak deze podcast samen met Judith Meinders van Outcast Media. En iedere maand gaan wij op zoek naar de nieuwste inzichten op het gebied van marketingpsychologie. Tips, opmerkingen, alles is welkom. Laat het ons weten, want dat vinden wij leuk.
Yes, en vond je deze informatie nuttig? Geef ons dan een review. Dat helpt ons weer om nieuwe luisteraars te vinden. En wil je meer horen? Abonneer je dan op onze show in je favoriete podcast-app. Zo hoef jij niks te missen. Tot de volgende!